I would like you to turn with me in your Bibles to the book of Jeremiah.
Ik wil dat jullie met mij meegaan in jullie Bijbel naar het boek van Jeremia.
In Jeremiah chapter 6 we read a very interesting verse.
In Jeremia 6 lezen we een heel interessant vers.
Now, we need to understand the background of Jeremiah.
Je moet de achtergrond van het boek Jeremia begrijpen.
Jeremiah is living in a time when there's a mixture of true worship and false worship within Israel.
In de tijd waarin Jeremia leefde was er een mix van ware, waarachtige aanbidding en valse aanbidding in Jeruzalem.
We even see how in the temple they had some idol worship practices going on at that particular time.
We zien zelfs dat in de tempel afgoden aanbeden worden in die tijd.
And I think there is a very strong similarity between what happened back then in the temple and what's happening today in the church.
Er is een grote gelijkenis tussen wat toen gebeurde in de tempel en wat nu aan het gebeuren is in de kerk.
And if I look at the decisions that happens within the church these days, as far as the world pressurizing the church to accept things which previously was never even thought of, then I see there's this mixture happening.
Als ik zie wat de invloed is van de maatschappij en hoe de maatschappij ervoor zorgt dat er in de kerk bepaalde beslissingen genomen worden, dan zie ik dat dat niet de bedoeling was, dat niet de intentie is.
It's a lot like it was in the temple. People would pressurize those who were supposed to set the standards in relationship with God to accept things which is actually against the Bible.
En dat is eigenlijk wat ook toen aan het gebeuren was. Mensen vanuit de maatschappij voeren eigenlijk een druk op degene die beslissingen moeten nemen binnen de kerken om toch dingen te gaan toelaten
which they were never supposed to do.
Die eigenlijk niet toegelaten zouden moeten worden.
You know, which is not even biblical.
Dingen die eigenlijk niet bijbels zijn.
And when we look at end times, then the things that we are seeing that the Bible is telling us that will be there in end times, it's not biblical, but we are pressuring and we want it.
Als we lezen in de Bijbel over de dingen die we zullen opmerken in de eindtijd, dan zien we ook dat er dingen toegelaten worden die niet bijbels zijn, maar die vanuit een druk vanuit de maatschappij toch binnengeslopen zijn.
And so that was exactly what was happening in the time of Jeremiah.
En dat is ook wat gebeurde in de tijd van Jeremia.
And so Jeremiah then says this there in verse 16 of Jeremiah 6.
In Jeremia 6 vers 16.
It says, thus says the Lord, stand ye in the ways and see and ask for the old paths. Where is the good way? And walk therein, and you shall find rest for your souls.
Dit zegt de Heer. Ga op de kruispunten staan, denk na en kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in en vind rust voor je ziel.
And I think there's a need for us to just, for a moment, just stop and look back.
Ik geloof dat het belangrijk is voor ons om even te stoppen en terug te kijken.
To say, what was God's original intention?
En ons de vraag te stellen, wat was Gods originele bedoeling?
With this entity which we call church.
Met die entiteit, dat lichaam dat wij kerk noemen.
How did we change it over time?
Hoe hebben wij doorheen de tijd dat concept, die kerk, verandert?
Because we wanted something that would be comfortable instead of walking in obedience.
Omdat wij vooral iets wilden wat comfortabel aanvoelde in plaats van te wandelen in gehoorzaamheid.
Now, we need to also ask ourselves why these things are now suddenly happening, that people are now looking at it.
We moeten ons ook de vraag stellen, hoe komt het dat die dingen nu aan het gebeuren zijn en dat wij daar nu bij stilstaan?
You know, if I look at just the concept of people who are saying we love Israel and there's this connection with Israel, 30 years ago we didn't hear about that really.
Want nu staan er meer en meer mensen op die zeggen er is iets met Israël, wij hebben een connectie met Israël, terwijl dat pakweg 30 jaar geleden niet zo vaak te horen was.
We also see people who are saying, you know, the festivals that are in the Bible, Passover, Pentecost, Feast of Tabernacles, we actually want to keep those festivals.
Er zijn ook meer mensen die zeggen, wij willen kijken naar die feesten die in de Bijbel staan. Pesach, Loofhuttenfeest. We willen die
Pentecost.
Feesten leren. En Shavuot, yes. Pinksteren. We willen die feesten leren kennen en we willen ze vieren.
And suddenly, all over you are seeing people who are blowing shofars, which you never saw that before.
En plots zie je ook meer en meer mensen die op de shofar blazen, op de ramshoorn blazen, terwijl je dat een tijd geleden gewoon niet zag.
People are exploring the whole idea of Shabbat and saying, well, you know, maybe we need to take a fresh look at the concept of Shabbat and maybe keeping that day of rest where 15 years ago nobody would even think about it.
Je ziet ook dat meer en meer mensen gaan stilstaan bij het concept van Shabbat en dat willen gaan onderzoeken en zich afvragen of we een keer niet met een frisse blik moeten kijken naar Shabbat, terwijl je daar 15 jaar geleden geen vragen bij hoorde.
We see how people are praying with prayer shawls.
We zien ook mensen bidden met gebedsmantels, gebedssjaals.
Why? Why are all these things happening?
Waarom gebeuren al die dingen?
Why now? Why not 20 years ago?
En waarom gebeurt dat nu en niet 20 jaar geleden?
Now, I'd like you to go with me in your Bibles to the book of Zechariah.
Ik wil dat jullie even meebladeren naar Zacharia.
And we're going to look at Zechariah chapter 14.
En dan gaan we kijken naar Zacharia 14.
Now, 2 months ago, three months ago, on the 6th of December, something very monumental happened.
3 maanden geleden, op 6 december, gebeurde er iets heel monumentaal, iets heel groots.
Donald Trump declared that America is acknowledging Jerusalem as the capital of Israel.
Want toen heeft Donald Trump verklaard dat Amerika Jeruzalem erkent als de hoofdstad van Israël.
And it's like an explosion all over the world. Everybody suddenly had to face this thing of Jerusalem and say, what are we going to do about it?
En dat heeft een explosie veroorzaakt over de hele wereld, want plots stond iedereen voor de vraag, oké, Jeruzalem, wat vinden we daar nu van? Hoe kijken we daar nu tegenaan?
Ja, yeah, and there's a lot of division that we see about the whole idea of Jerusalem being the capital.
En er is ook heel veel scheiding, twist over Jeruzalem als hoofdstad.
Now, if you would go 2 chapters back from chapter 14 to chapter 12.
Als we 2 hoofdstukken terug zouden bladeren, dus van Zacharia 14 naar Zacharia 12.
Then here in Zechariah chapter 12, for the first time since Zechariah wrote this prophecy.
In Zacharia 12 lezen we voor de eerste keer sinds Zacharia zijn profetie schreef.
That this was possible, that this could have been fulfilled.
Daar lezen we dat het mogelijk is dat wat is gebeurd, zou kunnen worden vervuld.
It says here in verse 2 of chapter 12, it says, behold, I will make Jerusalem a cup of trembling unto all the people round about, when they shall be in siege both against Judah and against Jerusalem. And in that day I will make Jerusalem a burdensome stone for all the people. All that burden themselves with it shall be cut in pieces, though all the people of the earth be gathered together against it.
In Zacharia 12, vers 2 lezen we: Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Ten dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. Allen die hem heffen, zullen zich verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarover verzamelen.
Now we might say, oh, but wait, it says when it's in siege. So we are thinking about military vehicles standing around Jerusalem and there's the siege.
What is siege?
Belegering.
Oké, wij denken, we moeten ons een belegering voorstellen, alsof er allerlei legertroepen rondom Jeruzalem staan.
But these days we have forgotten that war is no longer waged just in a conventional manner.
Maar vandaag zijn we eigenlijk vergeten dat we oorlog niet altijd op de meest voor de hand liggende manier moeten interpreteren.
War is being waged economically with sanctions.
Want je hebt ook oorlog als iets economisch, waarbij straffen worden uitgedeeld.
And then we see that there are now organizations who are saying, oh, don't buy any products from Israel.
Want zo zien we dat er organisaties zijn die zeggen, koop geen producten van Israël.
Now, I don't know what you call that. I call that war.
Ik weet niet hoe jij dat noemt, maar ik noem dat oorlog.
There's a war for your mindsets and my mindset.
Er is een oorlog gaande voor jouw gedachten, jouw denken en mijn denken.
In the media. There are all this reporting happening that's negative.
In de media is er ook heel veel negatieve berichtgeving.
Because they want people to have a mindset of these crooked Jews.
Omdat ze je denken willen beïnvloeden. Omdat ze willen dat jij een idee hebt van Joden en dat ze gek zijn.
And we live in Jerusalem and we see what the reality is, and we say, I can't believe the things that are being reported because it's so untrue.
En wij wonen in Jeruzalem en wij zien wat de realiteit is. En dan horen we al die berichten en kunnen we alleen maar denken, waar komt die nonsens vandaan? Het is niet waar. Dat is niet de realiteit.
You know, people will write to us and say, we've heard this and this and this. And I say, well, you know, I live here. I haven't even seen anything like that.
Want mensen sturen ons berichten van we hebben dit en dit en dit gehoord. En ik kan alleen maar antwoorden, ja, ik woon hier. Ik weet niet waar je het over hebt.
You know, Jerusalem is in a siege. All the nations are coming against it.
Jeruzalem is in een strijd, want alle naties verzetten zich tegen Jeruzalem.
And it's happening in the halls where decisions are made in the United Nations. And even in the European Union, all over, people are making decisions about Jerusalem. And I'm wondering how they would feel if Jerusalem would make the same decisions about them.
In heel veel landen, in heel veel vergaderzalen worden er harde beslissingen genomen tegen Israël. En ik vraag mij af hoe die naties zich zouden voelen mocht vanuit Israël zo'n uitspraak over hen gedaan worden.
Now we can philosophize about all of this, but it seems like there's a fulfillment of this prophecy.
We zouden kunnen filosoferen over dit onderwerp, maar het lijkt er sterk op dat er een profetie in vervulling gaat.
And so if I would read that, then my next question would be, so what's next? What am I seeing here? What will happen next?
Als ik die profetie lees, dan is mijn volgende vraag, oké, en wat is nu de volgende stap? Wat gaat er nu gebeuren?
And then we read about a war that's going to take place outside of Jerusalem, but in the Middle East, when I read this.
En als ik verder lees, dan lees ik dat er een oorlog zal plaatsvinden, niet in Jeruzalem, maar wel in het Midden-Oosten.
And then I read about an incredible revival that has to take place.
En dan lees ik ook over een grote opwekking die zal plaatsvinden.
A revival of this nation, the Hebrew or the Jewish nation.
Een grote opwekking van de Hebreeuwse, de Joodse natie.
Where they will say, we accept Yeshua as our Messiah.
waarin ze zullen zeggen, wij aanvaarden Yeshua, Jezus, als onze Messias.
And we're all okay with that. You know, everybody says, yeah, those things can happen.
En als we dat lezen, dan zeggen we allemaal, ja, inderdaad, die dingen kunnen gebeuren.
And we read in verse 13 even how chapter 13, how it actually expounds upon this.
En we lezen in hoofdstuk 13 hoe het daar inderdaad naartoe lijkt te gaan.
But then we get to chapter 14.
Maar dan komen we in hoofdstuk 14.
And it says that something is going to happen just shortly after that.
En in hoofdstuk 14 staat er dat er iets zal gaan gebeuren kort na.
After these events that we just spoke about.
Kort na de gebeurtenissen waar we het over gehad hebben.
And one of them is, it says that all the nations.
Een van die gebeurtenissen, zoals beschreven staat, zegt dat alle naties.
This is now verse 16 of chapter 14.
Dat is hoofdstuk 14, vers 16.
It says, and it shall come to pass that everyone that is left of the nations which came against Jerusalem shall even go up from year to worship the King, the Lord of hosts, and to keep the Feast of Tabernacles.
Daar staat, de overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de Heer van de hemelse machten als koning te vereren en het loofhuttenfeest te vieren.
Now, this is an end-time prophecy.
Dit is een eindtijdprofetie.
This says that when we see these things like what's happening now with Jerusalem.
Als we kijken naar wat nu in Jeruzalem aan het gebeuren is.
Then we should expect that this is also going to happen. Dan, that people will come up to Jerusalem to keep the Feast of Tabernacles.
Dan mogen wij eigenlijk verwachten dat wat we net hebben gelezen ook zal gebeuren. Dat mensen zullen optrekken naar Jeruzalem om het loofhuttenfeest te vieren.
But if we don't know anything about it, how are we going to celebrate it?
Maar als we er niks van af weten, hoe zullen we dat dan kunnen vieren?
And especially in around that time, you know, people are praying with prayer shawls, they are blowing shofars.
En specifiek in deze tijd, waar mensen bidden met gebedsmantels om en de shofar blazen.
And the key to understanding these festivals is the whole idea of Shabbat, because it starts with a Shabbat and it ends with a Shabbat.
En de code, de sleutel om alle betekenissen van dit feest te begrijpen, is Shabbat. Want alles begint met Shabbat en zal ook eindigen met Shabbat.
And so if we don't know how to do it, how are we going to celebrate the festival? How are we going to fulfill the scriptures?
Maar als we daar niks van afweten, hoe zullen we dan dat feest vieren? Hoe zullen we dan de schrift vervullen?
And the crisis with this is that it says there that any family, you know, anybody that will not go up to go and keep this will not have rain, and all of the plagues that came upon Egypt will come upon them.
En de grote crisis, de moeilijkheid die ermee gepaard gaat, is ook dat er staat dat al wie dit niet zal vieren, geen regen zal krijgen. En dat de plagen van Egypte over hen en hun familie zal komen.
Now, my question is, how do we philosophize that away? As if it's not going to happen.
En mijn vraag is, hoe gaan we hiermee om? Hoe kunnen we dit wegredeneren met het idee, dit zal niet gebeuren. Dit zal niet gebeuren.
It's an end-time prophecy.
Het is een eindtijdprofetie.
So we are confronted with exactly that which Jeremiah says. That we need to go and stand in a place where we say, hey, what was it that God said before? And how are we going to do it? Let me say that again. We will have to do what Jeremiah says.
Wij moeten doen wat Jeremia heeft gezegd.
We'll have to just stop somewhere for a moment and say, let's look back at these old ways. Let's look back at what God originally intended.
We moeten op een punt komen waarop we even stilstaan en nadenken over wat God heeft gezegd, wat hij heeft bedoeld, wat zijn originele plan was.
Otherwise we might miss it and it will not be nice if we don't have rain and all the plagues are coming upon us.
Als we zijn intentie niet kennen, dan zou het kunnen dat we de hele betekenis missen. Dat we dit feest missen, dat we niet in zijn wil wandelen. En dan zal er geen regen komen en kunnen de plagen over ons heen komen.
And so I want to say that the Spirit of God is moving upon the earth.
Ik wil zeggen dat de Geest van God beweegt over de aarde.
Because God is a God of mercy and God is a God of grace.
Want God is een God van genade
en goedertierenheid.
And
he will not judge people unless he first comes and awaken them to truth.
Want hij zal geen mensen oordelen als hij niet eerst gekomen is om hen wakker te schudden en hen bewust te maken van de waarheid.
And so the problem with this.
Het probleem hiermee.
To understand the Bible from this original perspective.
Om de Bijbel te verstaan vanuit zijn originele perspectief.
Is that people might feel, but are we now not going back under the law?
Dat is dat mensen vaak denken van, oei, pas op, gaan wij nu niet terug onder de wet?
Because we've heard all these years, we've been set free from the law.
Want al die jaren hebben we gehoord dat wij bevrijd zijn van de wet.
And that's what we read in the New Testament.
En dat is ook wat we lezen in het Nieuwe Testament.
Ah, but did we understand what law we've been set free from?
Maar hebben wij wel goed begrepen van welke wet wij bevrijd zijn?
It says you've been set free from the law of sin and death.
Er staat, wij zijn bevrijd van de wet van zonde en dood.
And that's not what God gave Moses, that's what happened in the Garden of Eden.
Dat is niet de wet die God aan Mozes heeft gegeven, maar wel datgene wat is gebeurd in de Hof van Eden.
Because there God said, you may eat of all the trees.
Want daar heeft God gezegd, je mag eten van alle bomen.
But not of the tree that is in the middle.
Maar niet van de boom die in het midden staat.
That tree of good and evil.
Want dat is de boom van goed en...
Ja, of the tree of knowledge of good and evil.
Want dat is de boom van kennis van goed en kwaad.
Because if you eat of it, you will die.
Want als je van die boom eet, dan sterf je.
That's the law of sin and death.
Dat is de wet van zonde en dood.
And that's what Galatians chapter 3 says when it said Yeshua became a curse. He took the cross upon himself, or he went on the cross, took our sin upon himself, and became a curse to set us free from that.
En dat is Galaten 3 ook beschrijft, dat Yeshua de vloek op zich heeft genomen om ons vrij te maken van die wet van dood.
Because we all sinned.
Want wij zondigen allemaal.
There's nobody that can say, oh, I didn't do that.
Er is niemand die kan zeggen, ik heb geen zonde.
Or is there somebody around this table that want to say, no, I didn't do that.
Is er iemand rond deze tafel die kan zeggen, ik niet.
No, we all sinned.
Nee, wij zondigen allemaal.
And so we all needed to be set free from that curse that we have sinned and we have to die.
Dus wij moeten allemaal bevrijd worden van die vloek. Want wij hebben gezondigd en zouden dus moeten sterven.
So every place in the New Testament where it says that we've been set free from the law, it's actually speaking about the law of sin and death. You need to go and read the context.
Dus elke plaats in het Nieuwe Testament waar staat dat wij bevrijd zijn van de wet, daar wordt bedoeld dat wij bevrijd zijn van de wet van zonde en dood. Je moet goed de context lezen.
And of course we've been set free from that by the grace of God.
En natuurlijk zijn wij van die wet verlost door de genade van God.
Because Yeshua died and was resurrected and he now presents this eternal life to us.
Want Yeshua is gestorven en hij is verrezen en hij schenkt ons nu het eeuwige leven.
So the idea is not to go back in under a law.
Dus het idee is niet dat wij nu terug onder een wet moeten.
No, it's about understanding what God's instructions were of what he expected us to do.
Het gaat over begrijpen wat God zijn instructies zijn voor wat hij wilde dat wij zouden doen.
And if he never intended anybody to keep any of these festivals again, then why does he say that in the end of days everybody will have to do it?
En als hij nooit de bedoeling zou hebben gehad dat mensen de Bijbelse feesten zouden vieren, waarom zijn er dan profetieën die zeggen dat we in de eindtijd die feesten zullen vieren?
Then I get confused.
Dan
when I read the Bible and we say no, we don't have to do it.
Dan raak ik in de war als we eigenlijk als conclusie nemen dat wij die feesten niet hoeven te vieren.
Because then it seems like God doesn't want us to know what to do, or God doesn't know what we have to do.
Want dan
and
lijkt
that's
het,
not true.
Ja, dan lijkt het erop dat God eigenlijk niet duidelijk is over wat wij moeten doen, of dat hij zelf niet goed weet wat er moet gebeuren. En dat is niet zo.
No, God has intended for us to do certain things, but we, because we wanted a gospel of comfort, has pushed that away because we don't want to be obedient.
Het is wel degelijk zo dat God bepaalde dingen had waarvan hij wilde dat wij ze zouden doen, maar wij hebben het weggeduwd omdat wij graag een evangelie van comfort wilden, een gemakkelijk evangelie.
And we're not supposed to say, hey, what is comfortable? We need to say what is righteous.
En het is niet aan ons om te zeggen wat voelt nu comfortabel, wat is gemakkelijk. De vraag is, wat is juist?
So, what is also extremely important is that we need to understand that to look at the Bible, and I'm just giving you an introduction right now, to look at the Bible from this Hebrew perspective, we must do it from the perspective of righteousness and not just obeying some law.
Belangrijk is dat we met een juiste blik naar de Bijbel kijken en dat we de dingen doen vanuit een blik van recht en juistheid en niet om zomaar een wet te gaan volgen.
We're not called to just blindly do things because it's rules and regulations. No, we are called to live from a revelation of what God gives us.
Wij zijn niet geroepen om blind allerlei dingen te gaan doen die ons voorgeschoteld worden als regels. Wij zijn geroepen om dingen te gaan doen, te handelen vanuit openbaring.
Now, the Bible says that Abraham is our father, spiritually, isn't it?
De Bijbel zegt dat Abraham onze vader is, geestelijk.
That's what Paul says, you've become children of Abraham.
Dat is wat Paulus zegt. Hij zegt, jullie zijn kinderen geworden van Abraham.
Now, how did Abraham walk with God?
Hoe wandelde Abraham met God?
Abraham walked with God by righteousness.
Abraham wandelde met God door gerechtigheid.
And Romans chapter 3, verse 23 says, all have sinned and fall short of the glory of God.
En Romeinen 3, vers 23 zegt, allen hebben gezondigd en vallen uit de glorie van God.
And then the next verse says, we're all being justified by faith.
Maar het volgende vers zegt, we zijn allen gerechtvaardigd door geloof.
And verse 28 says, we're being justified by faith, not by the works of the law.
En vers 28 zegt, we zijn gerechtvaardigd door geloof, niet door werken van de wet.
And so, when we go and look at Acts chapter 15,
als we kijken naar Handelingen hoofdstuk 15,
then this particular thing that we're speaking about now is what they discussed in Acts chapter 15.
Dan lezen we daar een discussie over de dingen die we nu aan het bespreken zijn.
There were some of the guys who became born again, some of the Jewish guys who were of the Pharisees.
Er was een Jood die vanuit de Farizeeën kwam.
No, quite a number of them, not just one.
Er waren heel wat Joden vanuit de Farizeeën die zich lieten bekeren.
Yeah. And they then said in Jerusalem, remember the Pharisees, eh? They said, oh, now we got to circumcise all of the Gentiles and they got to keep the whole law.
Onthoud even dat het Farizeeën zijn. Zij zeiden, we moeten alle heidenen die tot geloof komen besnijden en zij moeten de wet houden.
So we now quite a number of years already past the day of Pentecost.
We zijn nu al heel wat jaren voorbij de dag van Pinksteren.
And so they get all of these spiritual leaders of those days together and they say, well, let's discuss this.
En heel wat geestelijke leiders komen bij elkaar en zeggen, oké, laten we dit bespreken.
All of the apostles got together.
De apostelen komen samen.
Now, here's my question.
En hier is mijn vraag.
Why, if they knew that we were set free from that law?
Waarom, als zij weten dat wij bevrijd zijn van die wet,
are they discussing it?
Waarom discussiëren ze dan?
You know, if, let's say, today, in the Netherlands,
laten we even zeggen, vandaag in Nederland,
they would say it will no longer be a crime to take somebody else's stuff for yourself.
Stel dat men zou zeggen, vanaf vandaag is het niet langer een misdaad dat je iets neemt van iemand anders.
You can now steal if you want to.
Wil je stelen, dan mag je stelen.
Would it be a good idea 15 years later to say, oh, let's just discuss this again. Whether this is now, you know, shouldn't we do this now? Or should we not?
Zou het een goed idee zijn om dan 15 jaar later daar nog even over te discussiëren? Van, zou het nu goed zijn om dat te doen of niet?
No, everybody should know by then, hey, you can take whatever you want to.
Nee, want op dat punt zou iedereen weten, hier werkt het zo, hier is het zo, je mag nemen wat je wil.
Well, that's exactly what happens here in Acts chapter 15.
Maar dat is wat gebeurt in Handelingen 15.
They were still keeping all of the Mosaic law.
Zij hielden al de Mosaïsche wetten, alle wetten van Mozes.
That's why they're asking the question. They're saying, so what about these Gentiles? Shouldn't they also do it?
En dat is de reden waarom ze die vraag stellen. Wat is dat met al die heidenen? Zouden zij ook niet al die wetten moeten volgen?
Otherwise they would never have had that discussion.
Anders zouden zij de discussie niet hebben gehad.
Then it would have been a stupid discussion.
Dan zou het een dwaze discussie geweest zijn.
It's like, you know, we all know we don't have to, so why are we having the discussion about it?
Als ze allemaal zouden weten dat ze het niet hoeven te doen, waarom zouden ze er dan over discussiëren?
Now, I'm not speaking to you today about what the Jewish people should do.
Ik wil het niet hebben vandaag over wat Joodse mensen zouden moeten doen.
But what about you sitting around this table as Gentiles?
Maar wat met ons, wij die hier als heidenen rond de tafel zitten?
Do we even have to worry about these things?
Moeten wij ons hier eigenlijk mee bezighouden met die dingen?
Well, when we look at Acts chapter 15, we see they have this long discussion. You know, should the Gentiles, shouldn't they do it? And then they get to a point where James, Jacobus, makes a declaration.
In Handelingen 15 lezen we die hele discussie van moeten de heidenen dat nu wel of niet doen, wel of niet doen. En dan zien we dat Jacobus stelling inneemt.
So, let's go to Acts chapter 15, because this is very important, because in this there is a key for every one of us.
Laten we naar Handelingen 15 gaan, want daar zit een sleutel voor ons allen.
To understand how we should approach all of these things which are customs and which were written in the Old Testament.
Daar zit dus een sleutel voor ons om te begrijpen hoe we moeten aankijken tegen al die dingen die geschreven zijn in het Oude Testament, alle gewoontes.
So, James is saying the following. He says that we should write, verse 20, that we should write unto them. Well, let me first give the background. He says, let's not trouble them with the whole of the law.
Oké, een beetje achtergrond. Jacobus zegt, laten we die heidenen niet lastig vallen met de hele wet.
In other words, who? The Gentiles. Not the Jews, the Gentiles.
Voor alle duidelijkheid, wie? Niet de Joden, maar het gaat hier over de heidenen.
The Jews were still continuing to do this. To them, that was part of their lifestyle.
Het maakte voor de Joden gewoon deel uit van hun levensstijl om al die dingen te doen.
But he's now speaking about the Gentiles.
Maar hij heeft het over de heidenen.
So he says, let's not trouble them with this. Then verse 20 says, but let's write to them to abstain from things polluted by idols.
Laten we hen dus niet lastigvallen met de hele wet, maar laten we hen zeggen dat ze zich dienen te houden, dat ze zich dienen af te houden van wat door de afgodendienst bezoedeld is.
So, don't get involved with anything where there's idols.
Dus raak niet betrokken met iets wat met afgoderij te maken heeft.
Secondly, and from fornication.
Hou je ook af van ontucht, van hoererij.
Oké. I don't have to explain that.
Dat hoef ik niet uit te leggen.
And from things strangled. In other words, don't eat something that was strangled.
Eet ook niks van wat verstikt is.
Why?
Waarom niet?
Well, the next thing tells us why. He says, and from blood.
Waarom dus niks verstikt eten? Het volgende verklaart waarom. En hou je ook af van bloed.
Because that animal that would be strangled would be filled with the blood. The blood would not flow out of it.
Want het dier dat verstikt werd, is helemaal gevuld met bloed. Bloed kon niet naar buiten omdat het werd verstikt. Dus het is helemaal vol met bloed.
So don't eat this blood.
Dus eet dat bloed niet.
So those are the four things.
Dat zijn de vier dingen.
And so most of the Christians will say, you see, only those four things. The rest we don't have to worry about.
Dus de meeste christenen zeggen, dit zijn de vier dingen waaraan we ons moeten houden. En van al de rest hoeven we niet wakker te liggen.
Well, it says these four things and then verse 21, somehow people don't read that.
Dus we hebben die vier dingen in vers 20 en dan komt vers 21. Om een of andere reden lezen mensen dan niet verder.
For Moses of old hath in every city them that preach him being read in the synagogues every Shabbat day.
Daar staat in haast elke stad wordt de wet van Mozes immers al sinds mensenheugenis verkondigd en op iedere Shabbat in de synagogen voorgelezen.
So what this is actually saying is the following.
Wat hier eigenlijk staat is dit.
Let's give them these four things.
Laten we hen die vier regels geven.
Then that's where they start.
Dat is waar ze beginnen. Daar beginnen ze mee.
Everybody has to start with those.
Iedereen begint met die vier.
But then, every Shabbat.
Maar dan, elke Shabbat.
When they listen to the word of God that's being read, as God would reveal things to them, they can do that from a point of revelation, which will be faith, and the result will be righteousness.
Maar elke Shabbat, als zij horen hoe het woord van God gepredikt wordt, zullen zij openbaring krijgen. God zal aan hen openbaren wat de volgende stap is, wat zij moeten doen.
Ja, en dan, by faith, they will start doing that and in that way fulfill the instructions of God.
En dan zullen zij vanuit geloof het volgende gaan doen. En op die manier zullen zij de instructies van God naleven, vervullen.
So we're not going to give it to them all at once. They can get it progressively.
We gaan het hen niet allemaal in één keer geven. Ze kunnen het progressief krijgen, stap voor stap.
That's what that scripture is saying.
Dat is wat dit vers zegt.
And so that's what happens with us in our lives, isn't it?
En dat is ook wat gebeurt met ons in onze levens.
As we start walking with God.
Als wij beginnen wandelen met God.
In this relationship that we have with him.
In onze relatie die we hebben met hem.
He'll speak to one person about this and the other person about that.
Dan zal hij de ene persoon dingen duidelijk maken over het ene en met de andere zal hij het hebben over iets anders.
And a lot of times we think that the thing that he tells us, everybody else has to do that.
En heel vaak denken we dat wat God aan ons duidelijk maakt, dat iedereen dat moet doen.
But here is a truth.
Maar hier is een waarheid.
In Hebrews chapter 8, it says that the tabernacle of Moses was a shadow of a heavenly tabernacle.
In Hebreeën 8 staat dat de tabernakel van Mozes een schaduw was van de hemelse tabernakel.
Now, what is the heavenly tabernacle?
Wat is de hemelse tabernakel?
It's us as believers.
Dat zijn wij, gelovigen.
He wants to live among us.
Hij wil leven tussen ons.
Now, if I look at this beautiful building,
als ik kijk naar dit mooie gebouw,
then to build it, they needed a plan.
Om dit te kunnen bouwen, had men een plan nodig.
And that plan has certain measurements on it.
En dat plan bevat afmetingen.
Now, whether I build this building here, or I build it in Amsterdam, or I'll build it in Rotterdam, or anywhere else in the Netherlands, it would look exactly the same size.
Als ik dit gebouw zou bouwen met het plan in Amsterdam of in Rotterdam of op eender welke plek in Nederland, dan zou het er exact hetzelfde uitzien, met exact dezelfde afmetingen.
Because the measurement is in meters.
Want de afmetingen zijn in meters.
And the last time I looked, the meter in Groningen and the meter in Amsterdam and the meter in Rotterdam and everything, where else, is exactly the same.
En de laatste keer dat ik het checkte, was een meter in Amsterdam en in Rotterdam en in Groningen overal hetzelfde.
Oh, am I wrong about that?
Het zit ook in Winsemen, ook is dat
zo. Ja, all over.
No, the standard is in Paris.
Ah, okay.
And there is difference everywhere in the world.
But there's a, when you buy that measuring tape, it's the same all over. Okay.
It says metric and inch.
Metric. Now, what measurement did God say that they should use when they would build the tabernacle?
We hadden het over meters, maar welke maat heeft God genoemd? Welke maat moesten ze gebruiken bij het bouwen van de tabernakel?
A cubit. Here is a cubit.
An L.
Now just put this cubit of yours next to mine. So whose cubit must we use?
Wiens L moeten we nu gebruiken?
Just measure it to the person next to you.
Meet even jouw L af met de L van de...
Whose cubit? Oh, this. Theirs are more or less the same. Yeah. That is the decisive cubit. No, your arm, your cubit,
jouw arm, jouw L,
is the type of your deeds.
Dat is de afspiegeling van jouw daden.
And God dwells among us according to how we are obedient to him in what we do.
En God woont onder ons in... In
our deeds, in how we live, in a obedience to what he tells us.
God kijkt eigenlijk naar ons, naar hoe gehoorzaam wij zijn aan datgene wat hij aan ons openbaart.
And so now, when you hear the word of God, God speaks to you and you become obedient in that.
Dus als jij het woord van God hoort en God spreekt tegen jou over een bepaald onderwerp en jij bent daaraan gehoorzaam.
And God speaks to her and it's the same.
En God spreekt tegen haar en het is hetzelfde.
But it's different how he works with every one of us.
Maar zo is het bij iedereen anders. Hij vertrouwt jou iets toe en aan een ander iets anders.
And just like with the Torah.
En net zoals met de Torah.
It was not written for one person, it was written for a community.
De Torah is niet geschreven voor één persoon, het is geschreven voor een gemeenschap.
Some of it was just for farmers.
Sommige voorschriften waren voor boeren.
If you're not a farmer, you can't do it.
Als jij geen boer bent, dan kan je die regels niet houden.
Some of it was just written for priests.
Sommige dingen waren geschreven voor priesters.
If you're not a priest, you can't do it.
Als jij geen priester bent, kun je ze niet doen.
Some of it was just for the high priest.
Sommige waren voor de hoge priester.
If you're not the high priest, you can't do it.
Ben jij de hoge priester niet, dan kan je het niet doen.
Some of it just for men, some of it just for women.
Sommige dingen waren voor de mannen, andere voor de vrouwen.
But when everybody would do what God would tell them, they would fulfill God's will as a community.
Maar als elk zou doen datgene wat God hem vertelt, dan vervullen wij als gemeenschap de wet.
And likewise, when we, everyone, will just do what God tells us,
en zo is het
individually, we will fulfill his will for us as a community.
En zo is het ook voor ons. Als wij individueel datgene doen wat God van ons vraagt, dan vervullen wij als groep zijn wil.
So here is the most important thing to understand.
Hier is het belangrijkste wat je moet begrijpen.
And tonight is really just an introduction. Tomorrow night we will start looking into the details.
En vanavond is een introductie. Morgenavond wil ik naar details gaan kijken.
Every one of us need to realize that when we look at this ancient way in which God intended the church to be, everyone must just become obedient to that which God gives you as a revelation. Let me say that again.
Mm-hmm.
Every one of us, when we look at this ancient way that God intended for the church.
Als wij ieder voor ons kijken naar die oude wegen die God bedoeld heeft voor de kerk.
Then if everyone will just do that which God tells you.
Als ieder van ons datgene doet wat God jou vertelt.
Then we collectively will fulfill his will.
Dan zullen wij collectief samen zijn wil vervullen.
But then I must give you the freedom.
Maar dan moet ik jou wel de vrijheid geven.
And you need to give me the freedom.
En jij moet mij de vrijheid geven.
To walk with the Heavenly Father according to the revelation that we have at that point in time.
Om te wandelen in de openbaring die we op dat moment hebben gekregen.
And not to judge one another.
En elkaar niet te veroordelen.
And this is extremely important.
En dit is extreem belangrijk.
And so God might tell the one, hey, I want you to start keeping Shabbat.
En zo kan God tegen de ene zeggen, hey, ik wil dat jij begint de Shabbat te houden.
Then I'm not there to judge him.
Dan ben ik niet daar op de plaats om hem te oordelen.
But God might be speaking to me about what I eat.
Maar God kan mij aanspreken over wat ik eet.
Because that's what he wants to do with me at that point in time.
Want dat is wat hij met mij wil doen op dat moment.
So, when we look at this Hebrew culture of what God's intention for the church was.
Dus als we kijken naar die Hebreeuwse cultuur en wat Gods bedoeling voor de kerk was.
Then it's not to create a new box that everybody has to fit into.
Dan was het niet de bedoeling om een soort doos te creëren waarin iedereen past.
Now, in the Roman Empire.
In het Romeinse Rijk.
Everybody had to fit into this one box.
Moest iedereen passen in die doos, in die ene box.
You know, what they did was in every Roman city, two things were free.
Wat zij deden was dat in elke Romeinse stad twee dingen gratis waren.
The first one was bread.
Het eerste was brood.
They said, let's give everybody bread because hungry people will rebel. If they're not hungry, they will not rebel.
Wat ze zeiden is, laten we iedereen brood geven. Mensen die honger hebben, rebelleren, doen moeilijk. Dus als ze eten hebben, dan doen ze niet moeilijk.
But the second thing that was free was entertainment.
En het tweede wat vrij was, wat gratis was, was entertainment, spelen.
They would have these theaters.
En zij hadden van die theaters.
And in the theaters, they would have actors.
En in het theater hadden ze acteurs.
And the actors in Greek is called Hippokratos.
En de Griekse acteur heette een Hippokratos.
You know, in Greek, that's what you call an actor.
In het Grieks is dat de term voor een acteur.
In other words, you are playing something that you are not. That's a hypocrite.
Met andere woorden, je speelt iets wat je niet bent. Je bent een hypocriet.
But then the governor of the city would employ these actors and would tell them what they were to tell the people.
Maar de leiding van de stad gebruikte die acteurs om hen op te dragen wat zij moesten zeggen tegen de mensen.
Because they wanted everybody to think exactly the same.
Want zij wilden dat iedereen exact hetzelfde dacht.
But how do you get the people to the theater?
Maar hoe lok je nu die mensen naar het theater?
Ah, you give the bread that you give for free in the theater.
Ah, dat brood dat je gratis weggeeft, dat geef je in het theater.
And so while the people are being passive eating the bread, their minds are being formed by what is being said to them from that platform.
En terwijl de mensen passief hun brood eten, wordt hun brein, worden hun gedachten gevuld met datgene wat daar op het podium wordt gezegd.
And that's what we call a Greek-Roman mindset.
En dat is wat wij noemen een Grieks-Romeins denken.
But that was not what God commanded us.
Maar dat is niet wat God ons heeft opgedragen.
What did he command us?
Wat heeft hij ons opgedragen?
Go and make disciples.
Ga en maak discipelen.
So if I make a disciple of Evelyn.
Dus als ik van Evelien een discipel maak.
Then I will teach her everything that God has taught me and that I am doing.
Dan zal ik haar vertellen wat God mij geleerd heeft en wat ik doe.
Not just a lot of knowledge.
Niet de kennis die hier zit.
But that which I'm doing.
Maar datgene wat ik doe.
And one of the things that I'm doing is to teach her.
En een van de dingen die ik doe is haar onderwijzen.
So she also has to go and teach someone else.
En zo kan zij iemand anders onderwijzen.
But she cannot teach them what I'm doing. She has to teach them what she's doing.
Maar ik kan die ander niet onderwijzen. Maar zij kan die ander niet onderwijzen wat ik doe. Zij moet die ander onderwijzen wat zij zelf doet.
In other words, that which has become a revelation to her.
Met andere woorden, datgene wat een openbaring voor haar is geworden, kan ze doorgeven.
And that is a Hebrew mindset.
En dat is een Hebreeuws denken.
And now I'm not trying to control the people that she is teaching.
En dan ga ik niet proberen de mensen die zij onderwijst, die zij dingen leert, te controleren.
No, no.
Nee.
I'm just going to influence her.
Ik ga gewoon haar beïnvloeden.
So that she will live the revelation that God has given her and that she can teach the next generation.
Zodat zij de openbaring die God aan haar gegeven heeft kan uitleven en dat zij dat kan doorgeven aan de volgende generaties.
Now I want to end off tonight by saying this is where everything gone wrong.
En ik wil de avond besluiten met de mededeling dat dat het punt is waar alles misgaat.
Because you see, about 300 years after this church was established with a culture of discipleship.
Want je ziet dat 300 jaar nadat die kerk gesticht was in een cultuur van discipelschap.
Where people would give one another the freedom to live the revelation that God has given them.
Waarin mensen elkaar de vrijheid gaven om de openbaring te leven die God hen persoonlijk had gegeven.
There was an emperor by the name of Constantine.
Er was een heerser met de naam Constantijn.
And he had a problem.
En hij had een probleem.
His kingdom was falling apart.
Zijn koninkrijk viel uiteen.
And so he needed to do something to bring this thing together.
En hij moest dus iets verzinnen, iets doen om zijn koninkrijk bij elkaar te houden.
And the way that they rule over people in all governments is through fear.
En de manier waarop men in eender welke regering heerst over mensen is door angst.
There's only one kingdom that's built on the concept of faith.
Er is slechts één koninkrijk dat gebouwd is op het concept van geloof.
That kingdom is the kingdom of God.
En dat is het koninkrijk van God.
All the others are working by fear.
Al die anderen werken met angst.
And so what Constantine did was, because either you're going to bring fear with people financially, and he couldn't because he was broke himself.
Dus wat kon Constantijn doen? Optie 1, financieel. Financiële angst creëren bij de mensen. Maar dat kon hij niet doen, want hij was zelf broodzak.
Yeah. On the other hand, you have to get people to fear that if they don't fit in with society, that they might even end up in hell.
De andere optie is dat je mensen zo ver krijgt dat ze het gevoel hebben dat ze niet passen in de samenleving en dat ze daardoor in de hel zullen belanden.
And so what he did was, he looked at his kingdom.
Wat hij deed is dus zijn koninkrijk overschouwen.
And he said, who has the biggest influence in his kingdom?
En zich afvragen, wie zijn de personen met de meeste invloed in mijn koninkrijk?
Which religion?
Welke religie heeft de meeste invloed?
Now, do you also have that particular type of food here in the Netherlands called a pizza?
Hebben jullie hier ook dat typische voedsel hier in Nederland, pizza?
You all know what a pizza is.
Iedereen weet wat een pizza is.
You know when you order the pizza.
Je weet dat wanneer je een pizza bestelt.
You get the box.
Dan krijg je de doos.
And then when you open it up.
En als je dan de doos opent.
What do you do?
Wat doe je dan?
You quickly run through it to see which piece is the biggest. Come on, be honest.
All right, the whole pizza.
So it doesn't matter. Oh, you eat the whole pizza by yourself. Yeah. It doesn't matter.
That's my boss.
Dan kun je kijken in de doos naar welk stuk het grootste is.
Because you know you've got guests here and you've got to give them a piece.
Maar je weet, je hebt gasten en je gaat de stukken verdelen.
But nobody takes the big piece first.
Maar niemand neemt het eerste stuk eerst.
So you offer it to others.
Dus je biedt de doos aan anderen aan.
And they start taking it. As soon as they get to next to that big piece, you say, oh, I also got to take some, and you take the big piece.
En je laat iedereen een stuk nemen en dan, zodra ze in de buurt van dat grote stuk komen, dan neem jij dat grote stuk.
Well, Constantine didn't do that. He just looked at the pizza and he said, this is the biggest piece and it's Christianity, and he took it.
Wat Constantijn deed is kijken naar de pizza. Hij zag het grootste stuk. Dat was het christendom. En hij nam het.
And so what he did was, he took everything that was, or that looked Jewish, out of it.
Dus wat heeft hij gedaan? Alles wat er wat Joods uitzag, heeft hij weggenomen.
And he brought everything of all the other different pieces, the religions, into it. And he made something which was called, the only religion, state religion of that time.
En van alle andere stukken, van alle andere religies, heeft hij nog wat dingen geplukt en dat allemaal bij elkaar gestopt. En dat noemde hij de enige toegelaten staatsreligie.
And in it, he made it a religion of comfort.
En hij heeft daar een religie van comfort van gemaakt.
People just had to come and listen to the bishops in the theater.
Mensen mochten gewoon komen, luisteren naar de bisschoppen in het theater.
And sit back and relax, and they didn't have to do anything about it. There was no discipleship.
Ze konden achteroverleunen, relaxen, luisteren. Ze hoefden niks te doen. Er was geen discipelschap.
Because everybody had to think the same. To be able to do the same. Want, to make the leader comfortable.
Want iedereen moest hetzelfde denken om vervolgens hetzelfde te doen. En om zo de leider het comfortabel te maken.
And so now we have these two things in front of us.
En nu hebben we dus twee zaken die hier voor ons liggen.
The first is that which we have made as the standard for what a believer should be.
En het ene is dus datgene wat wij standaard hebben gemaakt, datgene waarvan wij zeggen zo moet een gelovige zijn.
And on the other hand, there is that which God intended.
En aan de andere kant is datgene wat God heeft bedoeld.
So now we need to decide, are we going to stand and look at the old way and go there and say no, I want truth and I want to walk in that truth?
gaan wij dus zeggen van oké, ik sta stil, ik kijk naar die oude wegen, ik ga die weg op, want ik wil waarheid.
Well, I'm going to look at what is comfortable.
Of ga ik kijken naar datgene wat gemakkelijk, comfortabel is.
The old way is discipleship. Everybody is involved.
De oude weg is discipelschap. Iedereen is betrokken.
But I will allow the one that I am discipling to only live that which is a revelation to them.
Maar ik zal degene die ik dingen doorgeef, degene die ik dingen leer, de vrijheid geven om de dingen te doen die God hem heeft geopenbaard.
Because there must be a progressive revelation of the instructions of God in everybody's life.
Want er moet een progressieve openbaring zijn van de instructies van God in iemands leven.
And that's the original way of looking at the Bible.
En dat is ook de originele manier van kijken naar de Bijbel.
Where when every one of us will do what God tells us, we will fulfill his will for us as a community.
Als ieder van ons datgene doet wat God aan hem vraagt, dan vervullen wij dus als groep zijn wil.
Or we can put the whole package at once in front of everybody and say, this is what expected of everybody. You don't do this, you're out.
Of we nemen het hele pakket, schotelen dat iemand voor, zeggen, dit is wat God van jou verwacht. Doe het of anders eruit.
Now, tomorrow night, I want to start looking at details.
Morgenavond wil ik kijken naar details.
But then we need to understand that these details must be applied in our lives according to a revelation and not according to a law.
En als we kijken naar die details, dan moeten we begrijpen dat we ze niet zomaar moeten gaan toepassen in ons leven, maar dat we het enkel moeten doen als het openbaring is en niet omdat het een wet is.
No, I'm sorry I took a little bit longer, but I had to complete this idea.
Ik heb een beetje meer tijd gebruikt, maar ik wilde mijn redenering, mijn idee helemaal uitleggen.
Okay, so we're going to take a break and then we can have some questions.
We gaan nu even een pauze nemen en nadien kunnen er vragen komen.